Fijn om hier weer te zijn. Ik hoop dat dat voor jullie ook geldt. Ja, weet ik veel. Ja, het kan ook een hele gewone, goede gewoonte zijn om hier te komen. Maar dat je denkt, nou ja, nou, moet maar weer, weet je. Maar dan zal ik het bijzonder maken. En dat heeft helemaal niets te maken dat Feyenoord kampioen kan worden vandaag. Want dat wordt gewoon Ajax. Maar dat is een andere... Nee, gek. Zo krijg je ook, ja tuurlijk, maar zo krijg je ook natuurlijk, ja het is inderdaad moederdag, een mooie dag, absoluut. Ik heb al heel wat kinderen gek gemaakt de afgelopen weken over die wedstrijd, maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar het is moederdag, nou ja de kleuren, ja, daar heb ik geen rekening mee gehouden, anders had ik het even veranderd. Rut gaan we verder onder zijn vleugels. Dan moet ik nog wel eventjes zoeken in deze Bijbel. Want die andere had ik al klaar liggen. En daar zie ik dat ik het niet heb gedaan. Ja, Heer. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen voor Gods woord. Vader, dank u wel, Heer, dat we bij u mogen komen. Dat we rondom uw woord, Heer, maar nog veel meer rondom uw persoon bij elkaar zijn. Want u bent hier. En ik zeg het zo, Heer Jezus, het is fijn om hier te zijn. Maar soms is het ook, Heer, dan hebben we een drukke week gehad. Hebben we allerlei dingen die we met ons meedragen. Ziekte, leed, angst misschien wel, maar ook vreugde. Maar we nemen de dingen mee, Heer. En misschien is dat ook wel goed ook, om het bij uw voeten neer te leggen. Om bij u, rondom u te zijn. En dan te realiseren, Heer Jezus, dat u van ons houdt. Dat we al deze dingen gewoon hier met u mogen delen. Ook thuis, maar hier met broers en zussen. 1 keer in de week. Rondom uw woord, rondom uzelf, rondom uw tafel. En dan, Heer, uit te kijken en vol verwachting te zijn, Heer, naar wat u wil zeggen tegen ons. Wilt u door uw woord spreken en ons dat geven wat we persoonlijk nodig hebben? Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Rut, de vorige keer hebben we gekeken naar een aantal dingen en wie weet dat nog? Even kijken, gewoon het Rut zelf. Even zonder terug te kijken. Gewoon Rut zelf. Rut 1. Nou, wat gebeurde nou in Rut 1? Lastig, hè? Sorry? Ja, ik wacht even. Misschien komt er nog iets. Het was een boek, ging over herstel. En we hadden in het eerste deel, zeg maar, gezien. En dat uw God is mijn God. Ja, dat doe ik altijd. Dat is makkelijk. Ja. Nee, maar je hebt het wel goed. Je hebt het goed. We hadden 3 dingen. Maar weet je ze ook nog?
Ja, nou.
Ja, het is lastig. Nee, hoor. Ik zal het gewoon vertellen. En dat geeft helemaal niks, hoor. Dat is natuurlijk gewoon ook normaal, om eerlijk te wezen. Je kan niet alles onthouden. Maar misschien waren er dingen die je nog weet. Rut, een vrouw die in Moab woont. Een heidense vrouw. En we hadden Naomi en we hadden Elimelech. Elimelech betekende mijn God is koning. Naomi, als ik het even uit mijn hoofd doe, is liefelijkheid. En mijn God is koning, weet je, dan zou je zeggen van nou, die volgt hij ook. Het was in de tijd van de richteren. Maar zij trokken weg uit Israël. Ze woonden bij Bethel, broodhuis. In Juda, lofprijzing, alles was eigenlijk perfect. Maar er was geen brood, er was een hongersnood. Kunnen we zien als oordeel van God, dat de Bijbel laat dat heel vaak zien. Wordt hier niet specifiek genoemd. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan kan dat misschien wel zeggen. Maar ze trokken weg om eventjes ergens anders te zijn. Dat was de bedoeling. En ze bleven er 10 jaar. En terecht werd gezegd, we weten niet of ze 10 jaar getrouwd waren. Want dat zei ik verleden keer toen, Rut trouwde en was 10 jaar had ze geen kinderen. Nou, we weten niet wanneer ze getrouwd was. Maar 2 zonen sterven daar. En nou ja, die schoondochters die gaan mee terug. Naomi die krijgt te horen dat er weer brood is. Die wil terug naar Israël gaan. Orfa, die blijft in Moab. Een heidens land. We hebben toen ook kort naar gekeken, ik zal het niet helemaal nog opnoemen. Maar Rut gaf haar hart. Die gaat met Naomi mee. En dan komen we bij hoofdstuk 2. Dus we keken toen naar dood in Moab. Terugkeer naar Bethlehem en het geloof van Rut. Uw God is mijn God. En ik wil lezen van hoofdstuk 2, vers 1. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man die Boas heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: ik zou graag naar het land willen gaan om are te lezen bij iemand die mij dat toestaat. Naomi antwoordde: doe dat maar, mijn dochter. En ze ging dus naar het land om are te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan uit Bethlehem en de Heer zei met jullie, groet hij de maaiers. De Heer zegen u, groette zij terug. Boas vroeg de voorman van zijn maaiers: bij wie hoort die jonge vrouw daar? De man antwoordde: dat is de Moabitische vrouw die met Naomi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze: ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om are te lezen bij de schoven. En nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar even gezeten. En daarop zei Boas tegen Rut: luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om are te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde, boog diep voorover en zei: waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben? En Boas antwoordde: meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heere je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Ik dank u, Heer, zei ze, want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de maaier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelf nog over. En toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht: laat haar ook tussen de schoven are lezen. Zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken en die laten liggen, zodat ze ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets. Zij werkte tot op de avond op het veld en sloeg de korens uit de aarde die ze geraapt had. Het was ongeveer een eva gerst. Ze pakte het op en ging naar de stad. En toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Rut haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit: waar ben jij vandaag aarde gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegende man die zo goed voor jou geweest is. En Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had Boas heette. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: mogen de Heere hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levende en aan de doden. En ze vervolgde: hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. En Rut de Moabitische zei: hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald. Het is goed dat je optrekt met de vrouw op zijn land, mijn dochter, zei Naomi tegen Rut, want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen. Ze bleef dus are lezen bij de vrouwen die voor Boas werkten, tot aan het einde van de gersten en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder. Het einde van de gersten en de tarweoogst, dat is het Pinksterfeest. Het is mooie preek in het midden. Mooi, hè? Toch nog iets van Pinkster erin. Ja. Rut, we hebben dus een aantal dingen gezien. Ik heb ze al een beetje genoemd. En het boek geeft eigenlijk antwoord op de vraag of herstel mogelijk is als we alles hebben verspeeld. En we hebben er ook geen recht meer op. En dat is er. Dat weten we natuurlijk al lang. We gaan dadelijk, we staan avondmaal vieren. We zijn hier bij elkaar. Maar hier zien we weer een prachtig verhaal terug waar het eigenlijk weer in vermeld wordt. Op de akker van Boas. Nou, we gaan drie dingen kijken. Op de akker van Boas, onder zijn vleugels en hij die kracht geeft. Hij doet het. Zij ging dus naar een akker zoeken. En je ziet dat hier een man genoemd wordt. Eerst zagen we Elimelech, mijn God is koning. En dit is de tweede, Boas. In hem is kracht, betekent zijn naam. Hij is sterk. Ook weer, namen zijn belangrijk in het woord. En dat is de tweede man die we tegenkomen. Elimelech heeft gefaald. Boas komt op. En die is eigenlijk, nou ja, in hem die kracht is. Die dicteert eigenlijk het boek. Die bepaalt eigenlijk wat er gaat gebeuren. Er is eigenlijk iemand die alles, nou ja, zegt wat er gebeurt en wat hij moet doen. Voornamelijk ook wat hij moet doen. Zij gaat naar een akker op zoek. En zij zoekt een man die haar genadig is. Dat vind ik al typerend. Heel veel mensen die zijn op zoek naar heel veel goede dingen. En stel maar even dat beeld. Hè. We zijn in Bethlehem, houd dat beeld vast, die lofprijzing. En je leeft, of Juda, en je leeft bij Bethlehem. En dat is het broodhuis daar waar, hè, waar de zegen is. En je trekt weg naar Moab. Alleen maar om als vreemdeling te verblijven. Kunt u het nog herinneren? Dat hebben we verleden keer gezegd. Eventjes. Ja, al die christenen omheen, af en toe even jezelf. Eventjes uit die wereldje. Zomaar, ik heb ook tijd voor mezelf nodig. En dan zit je daar en toch kom je terug weer en dan ben je daar. En dan bevind je op de akker van Boas. Maar de meeste christenen bevinden zich gewoon op een akker. Een heel groot verschil. Zij zocht iemand die haar genadig was. Zij zocht niet een akker waar ze alleen maar eten kreeg. Ze zocht een persoon. En ik denk dat dat heel belangrijk voor onszelf is. Geen verwijt weer, hè, maar gewoon een beetje scherpe vragen. Ja, dan gebeurt er iets. Dat zie je bij de kinderen ook altijd in de klas. Je moet ze een beetje raken. Hè, want of ze worden boos, of ze worden heel blij. Maar dan heb je ze. Anders gaan ze een beetje zitten hangen. Zeker als je vierdejaars hebt. Die komen standaard binnen en die gaan gelijk liggen. Nee, serieus. Wat? Als er een vierjarige zit, weet je, in de haven VWO. Jullie natuurlijk niet, maar wat ik heb. Geloof me, als je het vak levensbeschouwing godsdienst geeft, is een beetje de normale houding die ze hebben. Lekker boeien, interesseer me niks. Bam. En dan moet je ze natuurlijk een beetje prikken. Nou, dat lukt niet altijd. Dus het is ook een beetje nu, dat je denkt van, oké, waar sta ik eigenlijk? Als ik op die akker ben van Boas, wat een beeld van de Heer Jezus is. Ik ben op zoek naar Are. Waar zoek je ze? Bent u op zoek dan naar de persoon? Of bent u eigenlijk, zegt u van, ja, Jezus, tuurlijk. Hij is, hè? Maar ik ben alleen maar aan het zoeken. En we drinken vaak uit een bron, weet je, waar je moet zijn, waar de Heer Jezus is. Maar wij drinken van de stromen vanuit die bron. We lezen allerlei boekjes. Goed, blijven doen ook. Ik ben een lezer, dus blijven lezen. Maar soms komen we nooit aan het woord toe. En zijn we alleen maar bezig, oh ja, die heeft ook een goed boekje, die heeft een goed boekje. Die heeft... Hartstikke goed, zeg niks van. Maar vergeten we het woord soms. Want daar vind je de persoon de Heer Jezus. En dan zijn we allemaal bezig met allerlei dingen. En dan zeggen we van, eigenlijk moet ik gewoon aan zijn voet zijn. Dat is hoofdstuk 3. Want dan legt Rut zich ook letterlijk aan de voeten van Boas neer. Wie is daar? U dienaar, zegt ze dan. En dat is misschien een hele scherpe vraag, maar ook een hele mooie vraag. Want we zijn begonnen, de Heer Jezus is hier. Hij houdt van u, hij is liefde. En dan ga je naar die persoon toe. Ongelooflijk. Het is moederdag, maar oh ja, we hebben het toch ook een beetje over een vader. Die helemaal vol zit met, moederliefde. Hè? Dat vergis je niet, want dat is ook een beeld ervan. En dan gaat ze Are rapen. Rut de Moabitse zei tegen Naomi, laat me toch naar de akker gaan en Are rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. Wij hebben die genade gevonden. De Tora, dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel, die zegt dit. Bepaalde landeigenaren, die moeten de hoeken van de akkers ongemaaid laten, zodat de armen, die kunnen oogsten. Wat bij het maaien en binden op het land achterblijft, moeten ze laten liggen. Dus het is niet zo van, ik zie dat bijvoorbeeld mijn tomaat aan het plukken. Ik laat een tomaat vallen. Dat heb ik jaren gedaan toen, weet je, als ik tiener was. Die moest ik dus laten liggen. Nou, dat moest ik met mijn baas niet doen. Die moest echt uit de goot. Maar stel dus dat er armen lopen en ik laat er een vallen. Laat ik hem liggen, want die is voor de armen. En stel dat je een kas hebt, dan mochten zij in de hoekjes. En dan gebeurt er iets, dan staat Boas, dan komt de tuinder binnen. En die loopt zo door die paden en die zegt van, wie is dat? Want er liepen er meer, hè? Nou, ik heb het misschien al gezegd, maar misschien was het wel een hele mooie vrouw. We weten het niet. Veel mensen in de Bijbel, ja, die zijn mooi. Esther was mooi, David was mooi, Jozef was mooi. Dus misschien haar, zij ook wel. Wordt niet genoemd. Daar ben ik eigenlijk wel blij om. Anders denk je, ja, logisch, liep een mooie vrouw op het akker. Wordt niet genoemd. Dus stel je voor, jij loopt daar en Boas staat er en zegt van, wie is die gozer? Wie is dat? En hij wijst je aan. Hij vraagt naar jou. Is die fantastisch? En hij heeft je dus op het oog. Dat is wat het woord laat zien. Hij heeft ons op het oog. En dan zegt hij, wie is dat? Wie is dat? Wie ben jij? En dan vertellen ze, dat is iemand die al zo hard aan het werk is. En wat zegt hij dan? Hij spreekt eraan en hij zegt, kom op mijn akker. het veld van Boas. En het mooie is, Boas kiest haar. Op het veld van Boas, daar vindt ze genade. Er zijn meer akkers, meer landeigenaren, maar het gaat erom, waar vindt zij genade? God is bezig om haar in verbinding te brengen met haar verlosser. En wat zegt hij dan? Ga niet naar een ander veld. Vind ik fantastisch. Ga niet naar een ander veld, Rut. Blijf hier. Je mag op mijn veld zijn. Heb je dorst? Drink wat mijn knechten hebben. Dat is ook zo'n hele scherpe. Want dan lopen wij op die akker en dan weten we, dan heb je iets meer geleerd van de Heer Jezus. Dan zeg je, de Heer Jezus die zag mij, ik ben helemaal blij. Maar dan denken we, ja, weet je, maar ik bepaal toch wel een beetje zelf wat ik drink, hoor. Hij heeft vrij veel invloed in mijn leven. Ik ben al op zijn akker. Ik zie ook die andere akkers, die zijn toch wel razend interessant. Maar ik blijf dan toch wel bij de Heer, want hij is sterk. Maar om nou ook nog te drinken van zijn knechten. Maar dat krijgt Rut. En zij kan drinken wat ze wil. Dat is ook wel een boeiende, hè? Die knechten leven dus altijd in de aanwezigheid van Boas. Stel dat je een dienende taak hebt in de gemeente. 8:30 waren jullie al begonnen, hè? Jullie begreep ik, of niet? 8:30. In de aanwezigheid van Boas, van de Heer. Ik weet niet hoe jullie wel eens mopperen van, ja nee, die nood moet anders zijn, weet ik het allemaal. Maar je speelt, ja hè. Ja joh, we hebben ook een groep bij ons in de gemeente, je wilt die weten. Alles moet perfect, want zij natuurlijk goed blijven doen. Maar je speelt voor de Heer. En dat geldt voor die mensen die net weggegaan zijn en die de kinderen bedienen. Die zijn dat dan doen met de Heer. Hij is daarbij. Het is bizar, het is boeiend, man. Want dan ga je in één keer denken, wacht eens even, wat gaat er gebeuren vanmorgen? Opdraaien, want het dingetje weer af. Geldt voor mij ook. Ik mag dit doen en dan denk ik van, ik mag op zijn veld zijn. En ik mag zijn dienaar zijn en ze mag u zijn op uw werk. Want het gaat niet alleen in de kerk, hè. Gewoon op de dingen die je doet, mag je op school zijn. Dus ik ben zijn dienaar, ik sta hier. Wat mag ik doen? Efeze 2 vers 9, ik doe dat uit mijn hoofd. Of 1 vers 9. Hij heeft een werk voorbereid voor u. Geldt voor iedereen. De Heilige Geest heeft een werk voorbereid voor u. Dus ga niet zitten wachten van, Heer, wat wilt u doen? Nee, je moet vragen, Heer, of weet je van, laat zien. Heer, ben ik al op de plek wat u voorbereid heeft? U heeft dingen voorbereid, dan ben je veel anders aan het kijken. Misschien is dit het wel. Dienaren die bij de Heer Jezus zelf zijn en de bewustzijn dat hij bezig is. En voor ons, als we op dat veld zijn, mag je constant drinken. Er wordt een aantal dingen gezegd. Er valt zegen. Ze mag bij de vrouwelijke werknemers zijn, achter de maaiers. En dat is een gul aanbod. Zij zit dus constant met de maaiers, dus die constant met de maaiers zijn, heel dichtbij. Die laten dingen vallen, bij de vrouwen. Volgende is dat ze dus veiligheid heeft. Dat zegt hij specifiek, blijf hier, op mijn veld. Niemand zal je lastigvallen, dat gebeurde in die tijd wel. Als de vrouwen daar waren, die waren gevaarlijk als ze alleen waren. Mijn knechten beschermen jou. En dan zegt hij ook van, drink, er volgt verkwikking. Krijgt u niet een verlangen dat je denkt van, man, op dat veld moet ik zijn. En misschien zegt hij wel, dat ben ik de hele tijd niet geweest. En dan is de adem drapen en dan komen we onder zijn vleugels. De vraag is vanmorgen, naar welk land zijn wij op zoek? Rut zocht land met een genadige eigenaar. Welke aarde rapen wij? Welk voedsel rapen wij op? Max Verstappen, wie volgt het een beetje? Eentje. Oké, nou toch nog eentje. Maar we kennen hem allemaal, hè? Jongen van 19 jaar rijdt met zijn Formule 1. Nou, als je dat ziet, die Formule 1, dat is mijn technische achtergrond. Daar komen ze de pitstop in. Nou, die staat nog ineens 2 seconden stil en er staan nieuwe banden onder. Krijgt die benzine en weet ik het allemaal, dat wordt er gewoon in geïnjecteerd. Dat duurt iets langer, ik geloof 2, zoveel seconden. Maar dat is perfect geregeld. Perfect, dat gaat om tiende seconden. Er staan gewoon 20, 30 man op die bam, die doen het in één keer. Alles loopt gesmeerd. En als u uw auto gaat tanken, als je auto hebt, wat doe je er dan in? Ja, wel de juiste brandstof. Neem ik aan, toch? Je zorgt ervoor. We geven een APK. We doen er alles aan. Ik ben zelf een sporter en een hardloper. Maar als je de marathon wil lopen, dan zorg je voor jezelf. Dan moet je allerlei dingen doen. Leg je op je voedsel. Strak trainingsschema. We doen al die dingen. Als je kijkt naar het voedsel, vitaminepreparaten. Een miljoenenbusiness is dat. En maar vitamine, omdat het allemaal uiterlijk is. En sporten. Ik hou ook van sporten. Ik doe er ook. Er is niks mis mee. Maar ik laat alleen maar zien, we doen alles ervoor om ons goed te voelen. Om ons ook goed te laten zien. Hoe ironisch dat we met ons geestelijk leven er soms bijna helemaal geen niets aan doen. Omdat het aan de binnenkant zit. Ziet niemand. Als ik het niet lees, of ik het, heb geen mens last van. Als ik mijn praatje gewoon heb en ik kom bij en ik steed hem in de akker en ik praat gewoon de dingen die iedereen praat. En weet ik, geen mens heeft het door. Maar de vraag is dat wel zo? Ervaar je die verkwikking nog? Eet je nog die dingen die je aangeboden krijgt? Want er gebeurt nog meer, hè? Boas geeft haar te eten. Ze verkwikt helemaal. Ze houdt over, dat neemt ze mee naar Naomi. Ze krijgt daar 22 effa mee. Dat is één gomer. Weet je wat de gomer was? De één gomer, dat raapte de Israëlieten op toen ze bevrijd waren vanuit Egypte. Precies genoeg voor een dag. Zij had 10 omer. God geeft even overvloedig. 10 dagen voedsel krijgt ze mee. Komt ze daaraan? De vraag is allemaal voor even gebeeld voor ons. Komt ze bij Naomi, dan geeft ze het ook door. En die wordt verkwikt. Wat ben jij geweest? Terwijl wij het al zo moeilijk vinden om ons eigenlijk geestelijk leven in stand te houden. En daar zit een gevaar. Want we doen het vaak op eigen kracht. Dat is het grote oerbeest in ons. Dat is de wet. Ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Nee, soms is het gewoon heerlijk zitten op die akker. Wat ben jij dan aan het doen? Ik ben gewoon aan het rusten in de Heer. Waarom? Omdat hij hier is. En naar mijn gevoel, laat ik het zo zeggen, ik moet dat nog leren. En af en toe leer je dat weer iets. Ja, maar moet je niet werken voor de Heer? Nee, ik hoef niet te werken vandaag. Nee, ik mag gewoon zitten in zijn troon van genade. Ik mag gewoon rusten. Tussen de aardeschoven. Want wat zegt hij? Kom tussen de aardeschoven. Dus midden, dus gewoon op het veld, niet meer op de hoek. Zoveel christenen denken van, ik ben gered voor tijd en eeuwigheid. En ik ga dadelijk aan het avondmaal. Heer, dank u. Dat is oprecht. En die denken, ik heb mijn ticket van de hemel binnen. Maar in die tussentijd, wat doen we daartussen dan? We hebben de ticket binnen, fijn. En dat hele leven, heeft dat nog een doel? Dat is om hem te verheerlijken. Dat is om te groeien naar hem toe, om elkaar tot zegen te zijn. Dat is gewoon domweg zijn geest door jezelf te laten werken. Ik mag toch hopen dat dat stuk dat we hier zijn ook nog nut heeft. En in die tijd zegt hij, ben ik bij je? Wil ik je verkwikken? Geef ik je dienaren? Kom een veld op, ga niet weg. Blijf hier. Moet je je voorstellen wie Rut was. Een Moabitische. Die had niks met Israël. En dan zegt hij de krachtige woorden. Ongelooflijk. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël. Onder wiens vleugels jij een toevlucht hebt gevonden. En nu ga ik een aantal teksten lezen die daarover spreken. Ik noem ze gewoon. Daar is toch mijn blaadjes zijn gevallen. Ja, zo zit het goed. En ik laat een paar plaatjes zien. Dit is letterlijk onder zijn vleugels. Ik hoop dat het met je te zien in. Hier zit een kuikje onze vogels en hier zit er ook eentje. Dit wordt ermee bedoeld. Onder zijn vleugels. Moet je je voorstellen, de almachtige God zegt dit in zijn woord. Ja, God is heilig. Ja, als wij hem zien gaan we languit voor hem neer. Maar dit is wat de Bijbel beschrijft over de liefde van God. Er is sprake van schuilen in de schaduw van zijn vleugels. Ik ben er nog niet helemaal onder, maar in de schaduws. Hoe kostelijk is uw goede tierenheid, o God. Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen. Psalm 57, vers 2. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij u schuilt mijn ziel, je emoties. Ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen. Zoals een jonge arend instinctief in de schaduw van de vleugels van een moedervogel vliegt, als het gevaar ziet, mogen wij in de schaduw van God zijn. Dan moet je dus dicht bij hem staan, sta je naast hem. Dan ben je bij Boas. Er is sprake van geborgen zijn onder Gods vleugels. Psalm 61, vers 5. Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven. Laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugels. Die tent, de tabernakel, de aanwezigheid van de Heer, van God. Weer bij hem ben je geborgen, dan voel je je veilig. Er is sprake van geborgen worden in de schaduw van zijn vleugels. Dus dat gaat nog verder. Psalm 17 vers 8. Bewaar mij als de appel van het oog. Berg mij in de schaduw van uw vleugel. Hier is sprake van tederheid en zorgvuldige bescherming. Allemaal van God. 4. Er is sprake van jubelen in de schaduw van Gods vleugels. Psalm 63 vers 8. Want gij zijt mij een hulp geweest, in de schaduw van uw vleugelen jubel ik. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Mijn ziel klampt me aan u vast. Dat deed Rut. Die klampte zich vast aan Naomi. Ik ga niet bij je weg. En dit wordt gezegd van God en ons. Kijk ik je onder ook vleugels. Er is sprake van een toevlucht vinden onder Gods vleugels. Psalm 91 vers 4. Hij zal u beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouwheid is een veilige schild. Dat is letterlijk dit. Onder zijn vleugels. Terwijl sommigen het al heel prettig vinden onder de schaduw. En dat is terecht. Dat hebben we net gelezen. Maar God wil je nog echt dicht aan zijn hart hebben. Nou, weet je hoe dat eruit ziet? Zo. Dan zit je er zelf in. Hier wordt een beeld gesproken van de vleugels uitgelegd in woorden die spreken van sterkte en onvoorwaardelijke bescherming. Psalm 92 vers 4. Hij zal u beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht. Er is sprake van genezing onder zijn vleugels. Malachi 4 vers 2. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en zal genezing zijn onder haar vleugelen. De zon spreekt van leven. De zon spreekt van licht. En dat spreekt ook weer van de komst van de Messias. Daar ga ik verder niet op in. Maar er zitten heel veel diepe betekenissen in. Ik noem het in de hoop dat het aansluit bij uw eigen leven. De een zal dat pakken, de ander dat. Maar er wordt heel veel verteld over de vleugelen. Het laatste wat ik je vertel is namelijk dit. Deze arend die hier zit is echt de arend die in Israël leeft. De vleugels van een arend. Twee keer wordt in de boeken van Mozes gesproken over de vleugels van een arend. In Exodus 19 vers 4. Gij hebt gezien dat ik u op arendsvleugel heb gedragen en u tot mij bracht. Daar wordt Israël aangesproken. De arend is de koning onder de vogels. En daarom wordt hij gebruikt als beeld van God die koning van de koning is. De arend is de hoogvliegende vogel. En als zijn jongen moe worden, neemt hij hen letterlijk op de vleugels. Dat zegt hij tegen Israël. En met vrijmoedigheid mogen wij dan ook zeggen, dat is een beeld van God, hoe die zorgt voor zijn volk. Hoeveel te meer van zijn kinderen en zijn zonen en dochters. Maar kunt u het zich voorstellen, kan je voorstellen, dat God zo groot is, dat hij je letterlijk draagt. Dat hij letterlijk bij je, dus weg die theorie. Hij is bij je als je in de schoolbanken zit. Letterlijk. De stem die je hoort is de Heilige Geest die tot je spreekt. En niet jouw fantasie. Dan wordt hij tastbaar. Er is nog een tekst. Dat is Deuteronomie 32 vers 11. Als een arend die zijn broedsel opwekt. Over zijn jongen zweeft. Zijn wieken uitspreidt. Er een opneemt en draagt op zijn vlerken. Zo heeft hem de Heere allen geleid. En geen vreemde God stond hem terzijde. Hij zegt, ik heb als arendsvleugels boven hem gevlogen. Een arend komt nooit plots uit de lucht vallen. Hij klapt met zijn wieken. Dat de jongen weet, daar komt hij. En dan komt hij naar ze toe. En arend zorgt voor zijn jongen zodat ze kunnen vliegen. Hij beschermt en hij vangt ze op. Opnieuw zegt hij, ik draag u als arendsvleugelen. Ik heb u geleid. Onder die vleugels, zegt Boas, ben jij komen schuilen. En nu moet je je letterlijk voorstellen. En ik heb het zomaar gedaan. Dat heerlijke dekbed wat je hebt. Je moet het tastbaar maken. Heerlijke dekbed. Die komt zo over je heen. Ik deed met mijn dochters altijd dit. Mag je wel weten, was heel klein. Deed ik altijd storm. En dan ging ik allemaal windgeluiden maken. En ze slaan met het dekbed. En weet ik het allemaal. En dan blijven ze doodstil liggen. En dan ging in één keer de storm liggen. En dan lag ik het dekbed heel zachtjes over hen heen. En dan lagen zij met de ogen dicht. En dan voelden ze het dekbed heel zachtjes over zich heen komen. Laat ze helemaal zo. Nou, zo zie ik het. Dat God zegt, Onder mijn vleugels kom je schuilen. Letterlijk. De God van Israël. En nou doe ik al een klein beetje door. Ga ik naar hoofdstuk 3. Weet je wat er gebeurt bij hoofdstuk 3? Dan wordt het weer genoemd. Ik geloof dat het hoofdstuk 3 vers 8 is, maar dat weet ik niet zeker. Daar legt Rut zich neer bij de voeten van Boas. En dan komt een sleutel. Dan zegt ze, u bent mijn losser. Spreid uw vleugel over mij. En de vraag van morgen is dit. Hoe lang is dat geleden? Dat wij die theorie gehoord hebben, maar dat we die vraag gesteld hebben. Dus ik kan nu zeggen van de Heer spreidt, de God van Israël spreidt de vleugels over de bazuin. Ja, dat is zo, dat geloof ik. Dat is zijn bescherming, hebben we allemaal gelezen. En dan denken we, dat is fijn. Maar is er een moment in ons leven dat we letterlijk aan zijn voeten komen. En dat je je neerlegt en zegt van Heer, u bent de Almachtige. U bent de grootste. U bent mijn Heer. En dan zegt hij, wie is dat? Uw dienaar. Want dat zegt ze, spreid uw vleugel over mij. Oftewel, u bent mijn losser. En wij weten, u heeft mij verlost. En als je dan onder je eigen dekbedje ligt vanavond. En je ligt zo en denkt van, Heer, dit is uw vleugel. Spreid uw vleugel over mij. En dan kan je inderdaad zeggen, het gaat goed. Dan kom je tot de kern dat je zegt, van daar moet ik zijn. Dus dat je bij Moab geweest bent. Je komt terug bij Bethlehem. En je bent op zoek naar iemand die je genadig vindt. En je vindt Boas. Je vindt de Heer Jezus. En die zegt, blijf hier. Blijf hier. Efeze 6, hè. Houd stand. Houd stand tot 3 keer toe. Op de grond van de genade. En wij maar denken, we moeten vechten. Nee, allemaal verdedigingswapens. Inclusief het zwaard. Ik heb het wel meer gezegd. Het is een kort zwaard wat Paulus beschrijft. Het is een zwaard ter verdediging en niet een aanval. Dat doet God. Wij verdedigen wat? We staan met schoeisel van het evangelie. En wij maar zeggen, we moeten evangelie verkondigen. Ja, maar dat is het schoeisel van het evangelie waar je op blijft staan. Dat leert Efeze 6. 3 keer toe, houd stand, houd stand, houd stand. Laat je evangelie, je redding niet wegroven. En dan pakken we het woord. En dan zeggen we, maar ik ben een kind van God. En dan pakken we het zwaard van de geest en we citeren het woord en proclameren het. Niet uit onze kracht. Want wat zegt 6 vers 10? Wij staan in zijn kracht en in zijn macht. Spreid uw vleugel over mij uit. En dan komen we eigenlijk bij de kern. Hij die kracht geeft. Want als je dan dicht bij hem bent en je bent een kind van hem, dan geeft hij kracht. We zien dat hij een maaltijd geeft, geroosterd koren, hij geeft wijn. Kan je allemaal de avondmaal zien, gaan we niet verder naar kijken. Maar we zien dat Boas de verlosser is. En ik noem 2-3 dingen nog. Rut had genade gevonden en Tong bleef ze heerlijk genieten. Ze deed niks meer. Dat klinkt bijna tegenstrijdig wat ik net gezegd heb. Nee, Rut bleef namelijk werken. En dat is de genade, dat is het mooie. Maar waarom ik nadrukkelijk zo zeg, wij worden gered. En dan moet je werken. Moet je voor je heel scherp voortaan houden als je dadelijk thuis bent. Vaak voelen wij ons van, we zijn heel druk aan het werk, want dan zal God ons wel goed gezind zijn. En dan zal hij ons denk wel redden. Nou, dus, dan leef je nog in de wet. Nee, hij heeft je verlost. Je bent zijn kind. Je bent bezegeld met zijn Heilige Geest, Efeze 13. En daarna, nu ben ik aan het werk. Maar dat doe ik voor een liefdevolle Heer, die op die akker staat. Niet om mijn rechtvaardigheid te verdienen, nee, om mijn rechtvaardigheid uit te werken. Gewoon, ik ben veranderd. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Er borrelt iets in mijn hart, dat is de Heilige Geest. Ik drink van zijn water en dat gaat door mijn lichaam heen verder. Ja, sommigen zitten misschien van, ja, nou, dat gebeurt bij mij niet zoveel. Nou, Heer, spreid uw vleugel over mij uit. Welk voedsel neem ik tot me toe? Welke akker bevind ik me op? Gewoon vragen, niet om in paniek te zijn, maar wel een hoop verlangen dat je denkt van, er is meer van de Heer. Waar is dat? Op de akker van Boas. Gewoon heel simpel. Dadelijk, Heer, ik wil op uw akker zijn. Het uitspreken spreidt uw vleugel over mij heen. En God laat een bidder niet staan. Boas was een bloedverwant Naomi en kon daarom een losser zijn. Christus werd mens om ons te kunnen verlossen. Een losser was iemand die als er iemand getrouwd was, en de man stierf, dan had je eigenlijk een probleem. Geen met erfenis alles, maar dan kon een ander iemand uit de familie trouwen met jou, met de vrouw, en zorgen dat er kinderen kwamen, zodat jouw naam niet uitstierf. En de erfenis in de familie bleef. In die tijd was dat heel belangrijk. In onze tijd denken we. Dan zien we zwagers in één keer voor ons en zien we in één keer schoonzussen voor ons, dat we denken, nou, moet ik daarmee trouwen? In die tijd was het normaal. Maar het mooie is dit, Boas was een losser. En dat is raar voor ons, maar voor het van levensbelang. Ja, maar zo is het wel, hè? Ja. Dat je in één keer denkt, oké, die schoonzus is wel leuk, maar die andere schoonzus, ja, dat kon je kiezen, je kon er wel voor kiezen. Ik heb trouwens leuke schoonzussen, hoor, daar gaat het niet om. Maar Hebreeën zegt dit. Omdat die kinderen mensen zijn uit vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo alle te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Hij heeft bevrijding gegeven, zelfs een losser. Christus is onze losser. Die zegt van, ik verlos jou, zodat je mijn erfenis kan krijgen. Maar dat is weer een andere preek. Als je dat helemaal weet, dan wordt het alleen maar rijker van wat God gedaan heeft. Hij was een vermogend man, letterlijk een man, een held van vermogen, als je de grondtekst neemt. En Boas betekent in hem is kracht. Hij herstelt. En hij geeft dubbele genade. Maar dat zullen we later nog wel zien. Een losser mocht een grondstuk terugeisen om het vrij te kopen. Hij kon mensen vrijkopen die in armoede terechtgekomen waren. Schulden vrijkopen in verband met bloedwreker. En de vrouw van zijn gestorven broer van de kinderloosheid lossen. En dat laatste deed Boas. En op het moment dat zij bij hem ligt, dan zegt zij, u bent mijn losser. En wat je toen zegt, ik zal lossen. Moet je je voorstellen, Rut de Moabitische. En daar eindigen we mee. Die zit in Moab. Die leert Naomi kennen. Die gaat mee naar Bethlehem. Die ontmoet daar en die zegt van, weet je, God is mijn God. Blijf tot de dood, dat hebben we gezien. En die komt daar op een akker. Die zoekt iemand die hem genadig is, haar genadig is. En ze vindt Boas. En dan krijgt ze te horen, ja, maar met die Boas kan je een verbintenis maken. En in hoeverre kennen wij de Heer nog en denken we van, waar is onze verbintenis geweest? Lang geleden, maar in hoeverre kunnen we die verbintenis weer herstellen? Heer, ik leg maar aan uw voeten neer, dus we stappen een klein beetje naar preek 3, maar dat geeft niet. Je bent op de preek en die zegt van, ik leg me letterlijk aan uw voeten neer en ik wil u uitdagen, misschien moet je het letterlijk een keer doen. Ik kom met de vergadering, shit, weet ik het. Maar tegelijkertijd, als je in je eigen binnenkamer zit, is het soms heel goed om je lichaam het letterlijk te doen. Ben je wel eens letterlijk op je knieën gegaan? Gewoon, voor jezelf. Letterlijk op je knieën. Hier ben ik. Ik raad het je echt een keer aan. Want het doet iets met je geest ook. Dan beeld je het uit. Hoeft niet, maar voor sommige mensen is het gewoon goed om letterlijk een keer het te doen. En dan te zeggen van, Heer Jezus, en dan zeg je gewoon wat op je hart is. U bent voor mij gestorven. Mogen we dadelijk doen. U bent voor mij opgestaan. U leeft. U bent in mijn hart gekomen. De liefde van Christus in mijn hart uitgestort. Romeinen 5, vers 8, 5, vers 5. Moet je voorstellen, alle liefde zit er. Ik wil u dienen. Stort uw geest uit, Pinksteren. En spreid uw vleugels over mij heen. Tot zover. Laat een zegen vragen. Vader in de hemel, er is een hoop gezegd. Heer Jezus, het is zo verschrikkelijk mooi wat u geeft in uw woord. Uw woord is een woord van leven. U geeft, Heer, het leven in overvloed. En met alle respect, met alle, ja, Heer, gewoon wie we zijn, zeggen we van, Heer, maar we, soms zien we er zo weinig van. En we schieten niet in de kramp of we zijn niet angstig. We zijn bij u. We staan op uw veld en we willen op uw veld staan. En op dit moment, Heer, broers en zussen die op het veld komen lopen. Die zeggen, ik wil terug op het veld en ik ben bij u. En u zegt van, kom tussen me schoven. Pak dat wat je nodig hebt. En Heer, dan wil ik het eerste bidden voor de gemeente zoals we hier zijn. Voor de mensen die thuis luisteren. Wilt u ons dat geven wat we nodig hebben? Dat wij het mogen herkennen. Dat we die aren rapen die we nodig hebben. dat we van die bron drinken van uw knechten. Geestelijk water. Geestelijk brood. Maar Heer, we willen verder. We buigen letterlijk voor u neer. Aan uw voeten. En vragen u, wilt u uw vleugel over mij, over ons spreiden? We hebben u nodig. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.